Van harte welkom bij de podcast Natuurlijk Veranderen, waarin ik bij ondernemende mensen langs ga en vanaf hun werkplek bespreek hoe ze verandering in hun organisatie vormgeven. Vinden ze het moeilijk of juist makkelijk? Hoe krijgen ze iedereen mee? Is er sprake van een natuurlijke manier van veranderen en zo ja, wat is dat dan? Ik ben Els Modenaar en hou me dagelijks bezig met verandering in organisaties. Ik weet dat als je met verandering bezig bent, je af en toe best een beetje hulp kunt gebruiken. Luister daarom mee en gebruik de ervaring en de lessen van mijn gesprekspartners om jouw natuurlijke manier van veranderen te vinden. Nou, goedemorgen Peter. Ik zit hier bij jouw kantoor bij Sinks met een gehei op de achtergrond. Ik weet niet wat ze aan het bouwen zijn, maar er wordt iets gebouwd. We gaan het hebben over veranderen, over natuurlijk veranderen. Dat gaan we ook doen, denk ik, vanuit je huidige rol, hè, vanuit, als partner bij Sinks en de opdrachten die je nu doet. Maar ook terugkijken naar wat je in het Franciscus hebt gedaan. Daar heb je lang gezeten als afdelingsmanager ICMT. Nou, wat dat precies was en wat dat inhield, daar komen we allemaal nog wel op. En ook wat Sinks doet. Want ik heb natuurlijk wel een klein beetje voorbereid op dit gesprek. En wat ik mooi vond, is dat Sinks zegt kracht in verandering.
Ja, kracht ja. Door verandering.
Kracht ja. Door verandering, ja. Wat betekent dat voor jou als Peter de Boer? Dus niet vanuit Sinks, maar wat betekent dat voor jou? Hoe zou jij het omschrijven?
Nou, dat is denk ik iets waar ik de laatste jaren ook wel heel veel mee bezig ben geweest. Is als je in de ICT-kant zit en dan... Of dat nou, dat is in dit geval met name in de zorg, zowel bij het Franciscus als nu bij Sinks. Wat voor mij als een paal boven water staat, is dat alles wat we doen, alles wat we moeten bereiken, heeft op een of andere manier met verandering te maken. En het lijkt ook wel, zeker in de huidige maatschappij, de huidige context, ook wel de enige constante. Je kan bijna niks meer... bereiken zonder verandering. En dat is mensenwerk. En de vaardigheid om mensen te begeleiden in die verandering, ja, dat hebben we gewoon heel hard nodig.
Ja.
En of dat nou een projectleider is, of een leidinggevende, of een medewerker, eigenlijk op alle niveaus, ja, denk ik dat essentieel is. En voor mijzelf, ja, betekent dat ik daar oog voor moet hebben continu, dat ik daar toe bereid moet zijn.
Om te veranderen of om mensen daarin te begeleiden?
Om zelf mee te veranderen, maar ook mensen te begeleiden, maar ook organisaties daarin te helpen.
Ja.
En
wat maakt, denk jij, dat organisaties daar zo veel hulp bij nodig hebben? Waarom gaat het niet zo natuurlijk als we misschien zouden willen?
Nou ja, ik heb je andere podcast gehoord en de eerste vraag die je daar heel vaak stelde was de vraag van, ben jij een natuurlijke veranderaar? En ja, als ik die vraag voor mezelf moet beantwoorden, zeg ik eigenlijk nee. In de basis heb ik er helemaal geen behoefte aan. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En dat geldt denk ik voor mij, maar dat geldt voor heel veel mensen. Mensen gedijen vaak toch goed bij duidelijkheid, bij voorspelbaarheid, bij... jezelf daarin kunnen zijn en niet bezig te hoeven zijn met de context. En aan de andere kant denk ik, als ik naar mezelf en naar mijn werkende leven kijk over de afgelopen 10 jaar, is er continu sprake geweest van verandering. Voor mij persoonlijk in de vaardigheden die ik heb en heb moeten ontwikkelen, maar ook in de opdracht die ik had binnen het Franciscus of binnen Sinks, maar ook de opdracht die er ligt binnen de zorg.
Ja.
Dat vind ik heel mooi aan het thema. En daar zijn we denk ik de komende 10 jaar ook nog niet over uitgepraat. Dit is wat we moeten.
Ja.
En moeten is niet leuk. Maar het is wel zo.
Ja. Nou, dat denk ik ook. Ik las gisteren, denk ik, een interview met Marjan Kaljouw, de bestuursvoorzitter van de NZA.
Ja, ik heb ook gelezen.
Ja. En die... die schreef eigenlijk ook heel duidelijk van ja, de zorg gaat sowieso veranderen. En natuurlijk zijn er allerlei externe factoren. Maar het betekent ook inderdaad dat wij zelf en onze verwachtingen van de zorg, maar ook dat de zorg echt anders wordt. Dus hè, thuis als het kan en eventueel in het ziekenhuis of elders als dat nodig is. Dus het betekent inderdaad voor ons allemaal heel veel. Terwijl we nu natuurlijk heel erg gewend zijn dat, en dat geldt niet alleen voor de zorg eigenlijk, maar ik denk dat we wel allemaal gewend zijn dat alles er altijd is, dat we het ons heel comfortabel kunnen maken. En dat moeten we allemaal loslaten.
Klopt.
Ja.
Nou, en ik denk daarin dat je ook op het moment dat je leert, of dat mensen leren, of dat ik leer, dat wat veranderen is en hoe je daarmee om kan gaan, dan kan je daar ook weer rust in vinden. Weet je? Het gaat er ook om dat je het vertrouwen creëert, voor jezelf of voor de ander, dat het wel goed komt. En dat het niet altijd een bedreiging hoeft te zijn. Waarin de basis natuurlijk vaak wel zo op gereageerd wordt door mensen.
Ja.
Zo van met weerstand of met...
Ja, het grappige is, het is natuurlijk ook een bedreiging van de huidige status quo. Hè. Dus dit vind je comfortabel. Iemand zegt tegen jou, nou, vanaf nu gaan we het anders doen.
Ja.
Dat is dan natuurlijk ergens, kan je dat ook zien als een bedreiging. Het is een beetje, is iets een probleem of iets is een uitdaging. En tegelijkertijd heb je, zeg je ook, ja, maar het komt ook goed. Hoe ga je met die twee dingen om? Ja, dus je moet begrip hebben of luisteren, denk ik, naar het gevoel van bedreiging. En tegelijkertijd geef je een soort...
Het is aan de ene kant continu onder de aandacht brengen waar we naartoe gaan of waar we naartoe moeten.
Mm-hmm.
En dat gaat heel erg over het waarom. Waarom is die verandering nodig? Of waarom moeten we dit project doen? Of waarom moeten we een andere organisatiestructuur? Dus ik denk dat het waarom altijd heel erg belangrijk is. En dat blijft vaak, dat is best een lange periode dat mensen die waarom moeten horen om op een gegeven moment voor zichzelf ook te beseffen, hey, het is de werkelijkheid.
Ja.
Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is en ik denk dat wat daar heel snel achteraan komt is welke stappen neem je dan om daar te komen. En daar ook over met elkaar in gesprek gaan. Kijk, het waarom moet je denk ik... wel benadrukken en daar moet je wel aandacht voor hebben, maar het heeft vaak niet zo heel veel zin om daar eindeloos over te blijven hangen.
Mm-hmm.
En daarover te gaan discussiëren, want je kan vaak het waarom toch niet veranderen. Het gaat dus heel erg over hoe kom ik daar dan? En is dat welke stappen doorloop ik daarmee? En wat betekent dat voor de mensen? Wat betekent dat voor mij? Is het, durf je dat aan te gaan? Is het kan je een situatie creëren die voor mensen een beetje veilig is.
Mm-hmm.
En dat zijn denk ik hele belangrijke fases waar je met elkaar doorheen moet. Maar ik denk wel dat je als leidinggevende, dan praat ik een beetje vanuit mijn ervaring de afgelopen jaren, continu dat wel moet blijven benadrukken.
Ja, dus duidelijk maken wat maakt dat je stappen wil nemen en dat er beweging nodig is.
Ja. Klopt.
Ja. En dat is één ding. En vervolgens ga je dan natuurlijk de discussie nog hebben over... ja, maar welke beweging is dan precies nodig dan wel de beste?
Ja.
Ja.
Dat klopt.
En ja,
dat vind ik altijd wel grappig. Want vaak heb ik dan bijvoorbeeld een mening hoe je daar zou moeten komen... en welke stappen je zou moeten nemen.
Ja.
Maar ik heb door jaren heen ook wel geleerd dat het soms beter is... om de ander wat meer het hoe te laten vormgeven.
En want als... wat brengt je dat of wat levert dat op?
Nou, dat levert vaak vanuit mijn beeld in eerste instantie niet zoveel op. Want de ander wil het waarschijnlijk op een andere manier. Misschien wel met een omweg. Het duurt langer. Het vraagt meer gesprek. Maar wat het wel oplevert is dat het meer van de mensen zelf wordt.
Ja.
Waarbij als ik bepaal hoe dingen moeten gaan... het voelt als opgelegd, terwijl als de ander meepraat of het misschien mee bedenkt, het gevoel heeft dat hij betrokken is, het gevoel heeft dat hij er ook nog invloed op heeft, dat het uiteindelijk voor veel meer draagvlak en uiteindelijk denk ik ook voor een snellere verandering zorgt.
Ja.
Dus het investeren in het voortraject is denk ik heel belangrijk, terwijl... Ja, ik in de basis de neiging heb om even door het waarom, even door het hoe en dan gaan we aan de slag.
En doorpakken. Ja.
Terwijl ik denk van in dat voortraject zou je eigenlijk veel meer tijd moeten nemen om mensen daar ruimte in te geven.
Ja. Nou ja, misschien zit er ook wel iets, bedenk ik me nu. We hebben het net over de waarom. En die wordt op een gegeven moment natuurlijk helderder waarom er... Zo,
wordt heel nog een keer heel luid getoeterd op de achtergrond.
Ja.
Maar er wordt, hè, we hadden het over de waarom. Belangrijk om uit te leggen waarom je gaat veranderen. Maar misschien zou je ook in organisaties, maar dat is een hele open vraag hoor, sowieso meer moeten werken aan met elkaar. Dat je ook met elkaar continu alert bent op veranderingen die je in je omgeving ziet, dingen die er aankomen. Want misschien is het wel zo, maar ik weet niet of het zo is, dat mensen ook wel iets te veel alleen maar naar binnen kijken in hun organisatie, daar de dingen doen die ze moeten doen en te weinig bezig zijn met die buitenwereld die natuurlijk ontzettend aan het veranderen is. En dat we het daarmee ook makkelijker nog een beetje voor ons uitschuiven. En dan ineens komt, ja, we gaan veranderen, dit is de reden, je mag meedenken. Snap je? Misschien moet er al veel eerder.
Ja, nee, ik snap heel goed wat je zegt. Ja. Ik denk dat het ook het heeft ook een soort met een wereldbeeld te maken. En ik denk dat de nieuwe generatie al veel makkelijker dat ziet en daar ook makkelijker mee omgaat en dingen makkelijker adopteert.
Ja.
En de kunst is denk ik dat de mensen die, nou ja, als je bijvoorbeeld een ziekenhuis neemt, de verpleegkundigen die al jaren hun werk doen volgens vaste protocollen, veel wet en regelgeving, ja, die leveren zorg op een bepaalde manier. En het lastige is dat als je kijkt naar de ontwikkeling en de betaalbaarheid van de zorg. Nou, je zei het in de inleiding al, geloof ik. Digitaal tenzij, thuis tenzij. Allemaal woorden die eigenlijk waarmee we willen zeggen, we moeten vreselijk gaan veranderen. Mm. Ja. Maar hebben die mensen dat beeld ook? En zijn die mensen daarmee bezig? En mogen die daarover meedenken?
Ja.
En wat daar, denk ik, en dat duurt denk ik lang, want het zit ook een soort in het gebouw dat dingen gaan zoals ze gaan. En in het behang zeggen ze wel, dat is ook een cultuur, denk ik.
Ja.
En hoe maken wij elkaar, hoe creëren we het binnen organisaties, dat er iets van veranderkracht of verandervermogen ontstaat bij al die individuen?
Ja.
En ik denk dat dat de grootste opdracht is die we hebben de komende jaren. Want die techniek doet het wel. En we kunnen dingen thuis laten doen, medisch gezien. Weet je, dat is allemaal te organiseren.
Ja.
Maar dat de mensen er ook voor gaan, dat is volgens mij de grootste uitdaging die we hebben met elkaar.
Ja. Als we dat even concreter maken naar jouw afdeling in het Franciscus.
Ja.
Hoe kan je daar iets over vertellen? Wat was er nodig?
Nou, ik was daar manager van de afdeling ICMT, dat is ICT en Medische Technologie. Het was een flinke afdeling met 135 mensen. En wij waren daar verantwoordelijk voor alle ICT-systemen, alle medische modaliteiten en eigenlijk alles rond digitalisering en apparatuur die wordt ingezet in de zorg. Ik heb daar 11 jaar gewerkt en toen ik daar 11 jaar geleden begon, toen hadden we het al over e-health en we gaan dingen digitaliseren. En als ik dan terugkijk, dan denk ik van dan de belofte die er toen lag, zo snel is het niet gegaan.
Nee.
Maar als ik de laatste 5 jaar kijk en ik zie aan de ene kant wat de technologie kan en voor ontwikkeld is. Aan de andere kant welke uitdaging er ligt vanuit de maatschappij, vanuit de betaalbaarheid van zorg, denk ik dat de komende jaren veel sneller gaan en veel sneller moeten dan dat we het de afgelopen jaren hebben gedaan. De afgelopen 10 jaar heb ik het dan over. En als ik dan terugkom op je vraag, wat speelde daar nou? Dat ging over een fusie tussen 2 ziekenhuizen, een nieuw EPD. Dat ging over een vernieuwing van technologie, een nieuw werkplekconcept. Eigenlijk al dat soort redelijk standaard veranderingen. Want er was al een EPD, maar er kwam een nieuwe. Er was al een werkplek, maar er kwam een nieuwe. Dus eigenlijk alle veranderingen die we gedaan hebben, de grote veranderingen, die waren heel erg gebaseerd op wat je hebt vernieuwen.
Ja.
En langzaam zag je daar de eerste thuismeet initiatieven ontstaan. We zijn bezig gegaan met het portaal meer het proces met de patiënt laten ondersteunen. Dus daar zag je wel langzaam ook die verandering richting de buitenkant van het ziekenhuis. Dus ik denk dat organisaties, in ieder geval Nou, het Franciscus waar ik dan de laatste 11 jaar gewerkt heb, die waren nog heel erg bezig met interne veranderingen. En dat ging soms over een organisatiestructuur of de voorbeelden die ik net noemde. En dat vond ik vaak al heel erg ingewikkeld. Want we hadden bedacht van we moeten dat vervangen. En dan uit gaan leggen aan de medewerkers in de zorg of de polykliniek of de kliniek dat we dat gingen veranderen. Ja, dat kostte vaak veel meer moeite en veel meer tijd dan dat het technische stuk kostte. Ja. En wat ik daarin gezien heb is dat je dat de mensen die dat doen en de mensen die verandering bewerkstelligen vanuit mijn afdeling, die moeten dat ook leuk vinden. Die moeten het leuk vinden om met verpleegkundigen om tafel te gaan, om het uit te leggen, om het nog een keer uit te leggen. Aan de ene kant, mijn rol was met name om het uit te leggen aan de directeuren zorg. Wat speelde daar nu? Wat gaan we doen? En welke stappen doorlopen we? En is er geen bedreiging voor de continuïteit van zorg? Dus een beetje de zekerheid scheppen. Ja. Maar uiteindelijk de mensen die het moeten doen, ook de ICT'ers die het moeten doen. Uiteindelijk ligt de kracht van de afdeling in het feit dat we naast de medewerkers in de zorg gaan staan. En ik denk ook dat dat de grote transitie is die we moeten doormaken vanuit de ICT-afdelingen.
Ja.
Dat we echt naast onze gebruikers moeten gaan staan, het nog een keer uit moeten leggen, goed moeten luisteren, moeten snappen wat er speelt.
Ja.
Want ik denk op het moment dat wij goed snappen wat er in het zorgproces gebeurt, als, noem maar even, ICT'ers of als medisch technologen, dan kunnen we veel makkelijker helpen om die verandering te bewerkstelligen. Ja. Wat ik heel mooi vond in het Franciscus was dat de mensen van de medische technologie, die staan al jaren midden in de zorg. Die heb ik een witte jas aan, die medische modaliteiten, die staan midden in de zorg. Daar moesten ze al uitleggen als iets het niet deed of iets nieuws kwam. En ik denk dat we als ICT'ers heel veel van die mensen kunnen leren over hoe zij met de zorg omgaan.
Ja.
Aan de andere kant kunnen zij ook weer veel van ons leren als het gaat om processen en hoe je dingen op de lange termijn beter borgt.
Ja.
Maar daarom vond ik de samenwerking tussen die twee groepen ook wel heel belangrijk. En daar moet nog veel gebeuren. Maar ik denk wel dat daar de sleutel ligt van het kunnen veranderen in een ziekenhuis.
Ja, ja, dus je moet echt met elkaar gaan zien dat je onderdeel bent van een hele keten en dat iedereen daar een schakel in is.
Ja.
In plaats van allemaal stukjes die naast elkaar functioneren. En ieder zijn eigen ding daarin doet. Ja.
Ja, en het leuke vind ik, ik heb de stap gemaakt naar SINCS. Ik ben daar directeur healthcare. Dus ik hou me bezig met de propositie naar de zorgmarkt. En we hebben hartstikke leuke en vakvolwassen mensen hier werken. Maar we voelen ook echt de opdracht om onze klanten te helpen met die verandering in de zorg.
Mm-hmm. Ja.
Omdat vaak organisaties daar zelf de tijd niet voor hebben, omdat het al druk is. Of
ja.
Zie je dat we daar heel veel projecten in doen, interim management, maar ook advies. En dat is, ja, dat is ook de reden dat ik die stap heb gemaakt. Dat ik denk van, met mijn kennis en ervaring, op een andere manier gaan kijken hoe we de zorg kunnen helpen.
Ja.
Vanuit een andere aanvliegroute. Niet meer vanuit een lijnfunctie, maar meer vanuit een externe rol.
Ja.
Ja. Ja.
Als we nog even teruggaan naar jouw rol binnen het Franciscus. Zijn er dingen waarvan je nu terugkijkend, hè, want dat kan je nu doen, waarvan je zegt van wow, dat ben ik trots op, of dat is mooi geweest, of dat is, hè, dat is verandering of iets wat ik heb bereikt met die afdeling?
Ja, dat is aan de ene kant de fusie geweest en de jaren daarna dat je als één afdeling moet gaan opereren. Het waren twee verschillende ziekenhuizen met een eigen cultuur, maar ook binnen de afdeling ICT was een eigen cultuur. En daarmee uiteindelijk één afdeling creëren, zie je door de jaren heen dat dat steeds meer naar elkaar toe groeit, dat mensen elkaar leren kennen, dat het leuk is op de afdeling, dat de sfeer goed is. Daar ben ik wel heel trots op. Ik ben ook trots op alle projecten die we gedaan hebben. De vernieuwingen, maar ook wel het werken onder architectuur, waarin je zorgt dat je ook vanuit de wat meer de beschouwende kant ICT bedrijft.
Mm-hmm.
Waardoor je wat verder vooruit kan kijken, keuzes kan maken over hoe ga ik om met sourcing, doe ik het zelf of besteed ik het uit. Ik denk dat we echt een enorme professionalisatieslag hebben doorgemaakt.
Ja,
en ik ben heel trots op. Ik ben heel
mensen daarin meegenomen? Want het zijn ook allemaal veranderingen.
Ja, nou, aan de ene kant ben ik heel trots op de mensen waarmee ik dat gedaan heb, mijn managementteam, mijn adviseurs. Aan de andere kant heb je daar alle mensen in meegenomen. Ja en nee, een hele grote groep wel. Maar ook
niet ineens een beetje als een gewetensvraag.
Nee, maar een hele grote groep wel, maar ook een hele grote groep niet. En dat je tijd en je inzet is ook vaak heel beperkt, vind ik. En je zou het liefst met iedereen iedere dag of iedere week een half uurtje koffie drinken om daar met elkaar over te praten. Maar dat past vaak niet in de tijd. Dus ja, wat je hoopt is dat wat je uitdraagt als hoofd van een afdeling, dat andere mensen dat ook oppakken en ook, en ook dat verhaal kunnen vertellen.
Ja.
En ik heb ook wel gezien dat dat niet gebeurde. Dat je zelf iets uitdraagt en dat dan een van je teamleiders zegt, ja, dat moet van Peter de Boer. Ja, dan is het klaar, weet je wel.
Ja.
En dan moet je weer opnieuw beginnen.
Ja.
En je wil altijd meer en verder zijn dan uiteindelijk lukt.
Ja.
Maar dat is ook wel een beetje, dat is ook volgens mij een onderdeel van die verandering. Dat je ook met die teleurstelling om kan gaan en dat je had gehoopt daar te zijn, terwijl het toch anders is dan je had gedacht, dat is ook veranderd.
Ben je er zelf in veranderd, heb je het idee?
Ja, heel erg.
Ja?
Ja. Voordat ik in Franciscus begon, werkte ik bij Ziggo. En daar was ik verantwoordelijk voor technische teams. Heel gestructureerd. Heel blauw, zoals dat wil zeggen. Duidelijke regels, zo doen we het. Dat zijn de processen. En zo ben ik denk ik ook begonnen in het Franciscus. En dat was ook nodig toen om dingen goed, solide, degelijk, gestructureerd neer te zetten. En ik heb door de jaren heen ook wel moeten. En dat had ook mijn voorkeur toen de tijd. Maar op het moment, ik ben op een gegeven moment hoofd van de afdeling geworden. En dan merk je dat je opdracht niet meer is om te zorgen dat die continuïteit er is. Want dat was al geborgd. Maar juist om te zorgen dat die verandering ontstaat.
Ja.
En ik heb daar zelf denk ik ook echt wel mee geworsteld. En daar denk ik ook wel vaardigheden in ontwikkeld om het wel te kunnen. Dingen proberen, lukken niet, het anders doen. Het ook leuk gaan vinden om met verandering bezig te zijn. Terwijl ik denk ik vroeger een verandering standaard een bedreiging vond. Zo, wat kom je doen? Weet je, iedere change is een bedreiging van je continuïteit.
Ja, precies. Ja.
Daar ben ik zeker in veranderd.
Ja.
Dat geloof ik zeker.
Ja.
Ja. En daar heb jij denk ik ook heel leuk mee geholpen.
Nou, dankjewel. Ja.
Nee, maar om daar echt ook over met elkaar in gesprek te zijn. Het ook een podium te geven en ook te vertellen wat moeilijk is en het daarover in gesprek te gaan. Ja. Ik denk dat dat heel erg helpt. Ik denk dat alle organisaties daar echt tijd voor moeten maken om met de teams, met de mensen, altijd ook bezig te zijn met de menselijke kant, met de context, met alles wat er speelt.
Nou, en dat zie ik ook wel hoor, dat natuurlijk veel organisaties, en dat is ook logisch en misschien ook wel een beetje verleidelijk, inderdaad vaak de instrumentele kanten, dus we maken procedures om dingen goed te borgen, of pakken een nieuw systeem of een ander model enzovoort. Ja. En dat is natuurlijk ook allemaal nodig en dat geeft houvast en structuur. Maar inderdaad het stuk, hè, dus dat is de transitie van A naar B, maar uiteindelijk die transformatie waarvan jij zegt van ja, die heb ik ook echt doorgemaakt, die is er ook.
Ja.
Ja. En er is natuurlijk altijd ook die, tenminste denk ik, die onzekerheid. Want ja, je hebt gezegd, dit gaan we doen, zo gaan we het doen. Maar het tempo, krijg je mensen wel of niet mee? Mensen die inderdaad zelf input gaan geven en heel terecht en belangrijk. Wat ook weer kan afwijken van het oorspronkelijke plan.
Ja, waardoor het
doe je dat
langer
wel?
Duurt.
Ja, doe je dat niet? Ga je er een klap op geven? Ja.
Maar ik geloof ook wel dat er een soort rotsvast vertrouwen moet zijn bij de mensen die de leiding hebben, maar uiteindelijk ook bij de teams, dat het wel goed komt.
Ja.
Op basis van de relaties die er liggen, de sfeer die er hangt, vertrouw je de leiding dat ze, je meenemen in een beweging waar ook voor jou een goede plek is.
Mm-hmm. Ja.
En dat uitstralen en dat voorbeeldgedrag tonen en daar continu aan werken is, denk ik, heel belangrijk.
Ja.
Want, ja, weet
Kun je dingen noemen waarvan je zegt van nou, op die manier heb ik dat gedaan? Of heb ik daar, ben ik daarmee bezig geweest?
Ja, en mijn laatste klus, uitdaging binnen het Franciscus was, en dat heette het programma ICMT Klaar voor de Toekomst. Mm-hmm. En dat was eigenlijk, als je kijkt nu naar hoe we ICT bedrijven in een ziekenhuis, dat is redelijk traditioneel. Eigen spullen, eigen mensen, eigen applicaties geïnstalleerd. En je ziet steeds meer dat de technologie gaat van, ik zeg wel eens, investeren naar abonneren. Er komt steeds meer vanuit de cloud of vanuit een SaaS-oplossing. En wat we hebben gezegd op een gegeven moment, we zien dat dat heel erg verandert. We zien dat de rol van de zorg gaat veranderen. We moeten meer gaan samenwerken, ook buiten het ziekenhuis. En toen hebben we eigenlijk gezegd van, we vinden het belangrijk dat onze organisatie klaar is voor de toekomst. Ja. Dus aan de ene kant, wat doen we zelf? Wat doen we niet meer zelf? Hoe organiseren we onszelf? Kunnen we modernere werkvormen gaan inpassen, waarbij je op een wat wendbare manier je organisatie inricht als het gaat om verandering? En daar hebben we een heel traject van voor doorlopen. En daar is uiteindelijk een transitieplan uitgekomen, een transitieplan. Waarin we hebben gezegd, we gaan deze fases doorlopen om daar te komen. Aan het begin van het traject hebben we besloten, nou, we gaan dat doen met een kernteam. Maar we gaan ook een klankbordgroep inrichten. En wat we toen hadden gedaan, we hebben van de hele afdeling, hebben we 1 of 2 mensen van alle groepen hebben we bij elkaar gezet. Zo van, jullie gaan met ons kijken of hoe we dit vorm kunnen geven. En wat mij daar aan opviel, is dat hadden we dan vanuit het kernteam geschreven een stukje en dat legden we dan voor aan de klankbordgroep. Maar dat ging eerst over het hoe, of het waarom en dan het hoe. Maar je merkte dat die mensen uit de praktijk, die waren heel erg al heel snel bezig met wat betekent dit nu voor mij en mijn collega's en mijn werk en mijn organisatie en al dat soort zaken. En dan moest ik praten als brugman om te vertellen, nee, dat komt later, we zijn nu in die fase. En wat ik daarvan geleerd heb, is dat de mensen die zeg maar het werk doen binnen zo'n afdeling, die zijn helemaal niet bezig met het grote geheel of de context. Mm-hmm. Die zijn bezig met hun werk en met hun eigen kringetje. Wat betekent het voor mij?
Ja.
En voor mijn collega's? En hoe ziet dat er dan uit over een paar jaar?
Ja. Wat op zich natuurlijk ook logisch is, hè? Want als ze allemaal, dat is ook wat ze moeten doen.
Dat is op zich wel logisch. Ja. Aan de ene kant denk je, ik schets waarom we wat moeten. We gaan een beetje nadenken over het hoe en dan komen we later wel. En daar nemen we mensen in mee. Maar alleen de waarom-vraag al, daar gingen zij tegenover stellen, maar wat betekent het voor mij? En in die fase waren we helemaal niet. Dus ik heb geprobeerd om die fases met elkaar te doorlopen. Terwijl uiteindelijk het erom gaat dat je met elkaar in gesprek bent over hoe wordt het dan?
Mm-hmm. Ja.
En dat was misschien wat naïef van mij, dat ik dacht van nou, als we ze nou helemaal in het begin meenemen, dan gaan ze dat ook snappen en dan uiteindelijk kunnen we met elkaar ook praten over hoe gaan we dat met elkaar dan inrichten, wat betekent dat voor die of voor die. En ik dacht, dat doe ik wel even in een paar maanden. Nou, dat bleek dus 3 keer zoveel tijd te kosten, omdat het er dus heel erg om gaat dat je voor bepaalde zaken moet je echt de leiding nemen. Mm-hmm. En dan heeft het helemaal geen zin om met elkaar in gesprek te gaan. En als je dat hebt neergezet, daarna moet je heel veel tijd nemen over hoe wordt het dan voor mij en zullen we het zo doen of links of rechts. dat was voor mij wel een eye-opener en dat gaf ook wel frustratie. Want ik wilde door en ik wilde dat plan hebben. Mm-hmm. Want ik vond het belangrijk dat we die stappen gingen zetten. Terwijl de mensen eigenlijk aangaven van hier moeten we langer met elkaar over in gesprek. En we moeten uiteindelijk samen de harkjes gaan tekenen en nog een keer en nog een keer tekenen. Nou, dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. En daar is denk ik ook een mooi compromis uitgekomen. En wat ik ook mooi vond in dat traject, is dat we dan hadden een aantal organisatiemodellen getekend. Nou, dan gingen we kijken wat de voorkeur had en die had dan de voorkeur. Toen gingen we erover doorpraten. En toen bleek later in het hele traject dat we toch kozen voor een hele andere variant. De mensen kozen eigenlijk voor de traditionele variant. Terwijl toen we doorgingen praten en uiteindelijk alles samenbrachten, toen kwam er toch een ander model uit.
Ja.
En dan denk ik van dat is Ik had me op een gegeven moment neergelegd bij de traditionele variant, maar uiteindelijk vroegen de mensen om een nieuwe variant. Ja. En dat was eindelijk ook mijn voorkeur.
Ja.
Dat vond ik heel erg gaaf om te zien hoe dat proces liep.
Ja. 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 Wat ik er ook fascinerend aan vind, is dat je van het begin af aan hebt geprobeerd om juist mensen te betrekken en daar ook naar te luisteren, hè? Die input te verzamelen enzovoort. Terwijl je tegelijkertijd, en dat is natuurlijk op zich hartstikke mooi, ook weer niet geluisterd hebt, omdat hun behoeften, de vertaling van ja, maar wat betekent dat precies, die was veel groter en sterker en misschien achteraf gezien, maar goed, dat is altijd makkelijk achteraf, ook wel heel logisch.
Ja.
Dus maar luisteren is ook zo ingewikkeld.
Klopt, maar je bent ook leider van zo'n afdeling. Ja. En je moet dus uiteindelijk ook wel ergens dat doel moet je vaststellen. Want op het moment dat je dat niet doet, dan heb je ook geen gesprek meer, dan verandert er niks. Dus het is ook een soort mengeling tussen de leiding nemen, dit moet. Maar als het dan gaat om het hoe, het meer met elkaar gaan doen.
Ja. Ja.
En ik denk dat ik ook het traject dacht van ik ga ook nog een beetje de stip op de horizon met elkaar bekonkelen, voezen bepalen. En als ik nu terug zou kijken, zou ik dat veel sterker neerzetten en dan zou ik veel meer tijd nemen om met elkaar dan het hoe in te vullen.
Ja,
dat zijn mooie trajecten.
Ja.
Ja, en je wordt daar zelf ook weer, weet je, als je dan terugkijkt, denk ik, ach, wat had ik een frustratie. Maar aan de andere kant ben ik ook wel weer heel trots op dat ik ook mezelf weer bij elkaar pakte en maar weer een andere variant probeerde om het maar weer op. Om het maar weer in gesprek te komen met elkaar en een stapje verder te zetten.
Ja.
Ja.
Wat geeft jou in zo'n traject op het moment dat je denkt van, af en toe is het, dat geldt voor ons allemaal, natuurlijk af en toe even zwaar. Wat geeft jou dan weer energie of wat zijn dan de lichtpuntjes, zeg maar, de bright spots?
Nou, dat zijn collega's waarmee je het analyseert en met elkaar in gesprek gaat en er toch achter komt, ik ben niet gek. Dat kunnen. Dat kunnen podcasts zijn, dat kunnen inspirerende verhalen zijn van mensen die van buitenaf. Ook in het landelijk netwerk met je collega's er eens over in gesprek gaan en horen dat iedereen hiermee worstelt.
Ja. Ja. Is dat ook een van jouw lessen? Als je toch misschien lessen kan meegeven aan andere mensen, ga ook vooral af en toe even buiten.
Ja, de lessen die ik heb, zorgt dat de opdracht die je jezelf geeft, dat die gedragen wordt vanuit, in mijn geval, de raad van bestuur en je bestuurder. Zorg ook echt dat je daar in één lijn zit, want je hebt die rugdekking ook gewoon wel nodig. Probeer het ook niet allemaal zelf opnieuw uit te vinden, weet je wel. Ga wel aan de slag, maar denk ook van, hé, hier moet ik misschien eens met een collega in een ander ziekenhuis over sparren.
Ja.
En stap over je eigen schaduw heen, weet je wel. Als hoofd van de afdeling ben je gewend om keuzes te maken, dingen te bepalen. Maar in zo'n traject moet je ook gewoon bereid zijn om dat even los te laten. Mm-hmm. En toch te denken, nou, misschien moet het allemaal anders als de mensen dat fijner vinden.
Ja. Ja.
Je moet jezelf denk ik ook niet te serieus nemen in zo'n traject. Want anders word je denk ik een hele een dominante bepaler, terwijl je denk ik juist vanuit een bepaalde vorm van vertrouwen, ik weet het ook nog niet allemaal. Mm-hmm.
Ja.
Het heeft niet zoveel zin om daar als een chakra-leider te gaan staan en te zeggen, zo moet het. Dat kan, want dat werkt ook.
Nou ja, het is maar natuurlijk wel.
Dat is niet wat ik wil.
Nee, precies. Maar dat is denk ik belangrijk, dat het natuurlijk ook je persoonlijke keuze is. Omdat denk ik soms mensen in de organisatie daar ook wel om vragen, dan wel dat toch wel fijn vinden.
Ja.
Nou, er is in ieder geval één iemand die weet wat we gaan doen en waarom we het gaan doen. En ik kan het hem eens zijn of niet. Dat is dan weer mijn persoonlijke keuze. Maar hij of zij is wel lekker duidelijk en gaat door.
Het scheelt denk ik ook wel per organisatie. Een ziekenhuis is toch een mensenorganisatie. En zorginstellingen zijn toch mensen. En die willen het voelen, die willen het begrijpen. Die willen het.
En die willen het ook heel erg met elkaar doen.
En ook de ICT'ers die er werken hebben vaak op basis van dat soort motivatie ook wel gekozen om in een ziekenhuis te werken.
Ja.
Dat vraagt denk ik een andere aanpak dan in een heel commercieel bedrijf waarin de doelstellingen soms heel erg duidelijk zijn en je wel moet bewegen omdat anders je concurrent je uit de markt drukt.
Ja.
Dat is in een ziekenhuis natuurlijk veel minder.
Ja. Ja. Maar zeg je daarmee dat leiderschap dan wel veranderen in de zorg of in de ziekenhuis ook echt anders is dan in andere organisaties?
Ja, geloof ik wel. En weet je, in de basis gaat het natuurlijk om mensen. Mm. Ik denk alleen dat de manier waarop een ziekenhuis georganiseerd is, waarin je een lijnorganisatie hebt, dokters veel te zeggen hebben, verpleegkundigen ook heel bepalend zijn. Ja, de context is gewoon anders. Weet je, als je het helemaal zou terugleiden naar de mens en de verandering, zullen er heel veel parallellen zijn, denk ik. Dus daarin zijn we natuurlijk niet uniek. Het is mensenwerk. Maar het zijn wel heel veel mensen in zo'n organisatie.
Ja. Want hoe is dat nu? Want je hebt nu natuurlijk een andere rol, hè, vanuit SINCS. Maar bent nog steeds wel bezig met vernieuwing en verandering.
Ja, zeker.
Neem je lessen mee of leer je nu juist weer heel veel nieuwe dingen? Misschien allebei.
Nou, je neemt natuurlijk altijd mee wat je hebt geleerd en daar, dat gebruik je ook. Wat ik heel leuk vind nu is dat je je veel meer kan richten op de verandering zelf. En veel minder ballast hebt over een lijnorganisatie en alle vergaderingen die erbij horen. Mm-hmm. Dus er hoort een opdracht bij je inzet. Ja. En die opdracht gaat eigenlijk altijd over iets van een verandering of iets wat er moet veranderen. Dus je kan denk ik wat meer focus aanbrengen. De uitdaging vind ik vaak dat in dit soort trajecten ook weer elkaar de deadlines zijn, waarin een lijnorganisatie misschien wat meer de tijd kan nemen. En hier moet je vaak wel ervoor gaan. En ik denk dat je een hele andere positie hebt als dat je extern in een organisatie komt dan intern.
Ja.
Aan de ene kant is dat heel fijn, want mensen willen graag ook van externe horen hoe dingen misschien beter kunnen. Aan de andere kant weet je ook weer dat je vluchtig bent, je gaat weer weg. Dus je hebt in die korte periode dat je in een organisatie zit, moet je het voor elkaar krijgen. En dat geeft wel heel veel focus, dat vind ik lekker, dat leidt niet af. Aan de andere kant weet je ook wel dat je moet iets neerzetten waar de organisatie mee verder kan. Dus het gaat veel minder om mijn voorkeur of mijn lange termijn. Het gaat om de lange termijn van de organisatie en wat zij willen bereiken. Ja. En daar moet je je inzetten op aanpassen en inpassen.
Ja. Dus je verdiept je wat dat betreft misschien nog wel meer in wat heeft deze organisatie nodig. In plaats van misschien je eigen visie op dingen. Ja.
Ja, en dat is leuk. Ik doe het nog niet zo lang, maar ik merkte ook aan mezelf dat ik niet zoveel moet vinden als ik ergens begin, maar dat ik met name heel erg nieuwsgierig moet zijn.
Ja.
Waarom is iets zoals het is dat het is? En is dat is wat het is en dat is niet goed of dat is niet slecht, maar dat helpt wel om daarna te weten hoe je ermee verder kan.
Ja.
Dus niet zo snel iets vinden, maar echt nieuwsgierig zijn en kijken wat is er nodig voor die organisatie.
Ja.
En welke stappen moet je zetten en wat voor mensen horen daarbij en wat voor cultuur hangt hier. Dat soort vraagstukken. Dus anders kijken.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk tot nu toe heel erg leuk.
Ja.
Maar het is nog maar heel, heel vers. Dus moet het ook nog voor de uitbouw.
Ja, klopt. Ja. Je hebt de vraag al wel beantwoord, maar ik ga hem toch nog een keer stellen. Na alles wat je nu zo hebt verteld. Vind jij jezelf een natuurlijke veranderaar?
Nou, ik ben het denk ik wel geworden.
Dus je kunt het leren.
Je kunt het leren. Ja. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Aan de andere kant zie je ook vaak dat de basis of waar je vandaan komt, dat vind je soms ook wel lekker om op terug te vallen.
Mm-hmm.
Ik ben net privé verhuisd. Nou, als je iets een verandering hebt, is het ook nog naar een tijdelijk huis.
Ja.
Ja, ik vind het lekker dat het weer een beetje op orde is en dat het nu de komende 5 maanden even niet hoeft te veranderen.
Ja.
Dus soms is het ook wel weer lekker om even terug te kunnen zakken in misschien wel je natuurlijke ik van even niks veranderen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant, een stukje dynamiek ook in je privéleven, zorgen dat de dingen een beetje veranderen, dat relaties veranderen of nieuwe vrienden erbij komen, is ook wel weer mooi.
Ja. Ja.
En als je vraagt, ben je een natuurlijke veranderaar? Ik heb het geleerd en ik waardeer het ook.
Ja.
Maar ik vind het soms ook wel lekker om even niet te hoeven veranderen.
Ja, dat snap ik.
Dus het is een beetje een dubbel antwoord, denk ik.
Ja.
Misschien als je in de basis een enorme veranderaar bent, dat het heel lekker is om te leren om even niet te veranderen. Mm. Weet je wel? Ik denk dat
hoor ik ook wel van sommige mensen in de gesprekken die ik heb, dat de een die is eigenlijk continu bezig met nieuwe dingen en die moeten vaak, merken ze, leren om te kijken naar de kant die om wat voor reden ook niet zo hard of snel wil en daar ook ja, meer rust in brengen.
Ja, er zit in beide denk ik heel veel kracht en heel veel voldoening.
Ja.
Dus het gaat denk ik ook om een mix van dat alles.
Ja, precies. Ja. Oké, nou, hartelijk dank voor jouw mooie lessen.
Ik zou het natuurlijk geweldig leuk vinden als je meer wilt weten over natuurlijk veranderen en een aantal afleveringen van deze podcastserie wilt gaan volgen. Die kun je vinden via mijn website www.bloomingorg.nl, via de reguliere podcastkanalen en je kunt me natuurlijk ook volgen op LinkedIn en Instagram.